De schriftlezing is vanavond uit 1 Samuel en daarvan hoofdstuk 12. En wij lezen met elkaar de versen 6 tot en met 25. 1 Samuel 12, de versen 6 tot en met 25.
Verder zeide Samuel tot het volk: het is de Heere die Mozes en Aaron gemaakt heeft en die uw vaders uit Egypteland opgebracht heeft. En nu, stelt u hier dat ik met uw lieden rechte voor het aangezicht des Heren, over al de gerechtigheden des Heren, die hij aan u en aan uw vaderen gedaan heeft. Nadat Jacob in Egypte gekomen was, zo riep uw vaders tot de Heren, en de Heren zond Mozes en Aaron, en zij leidden uw vaders uit Egypte, en deden hen aan deze plaats wonen. Maar zij vergaten de Heren hun God. Zo verkocht hij hen in de hand van Sisera, de krijgsoverste, de Hazor, en in de hand der Filistijnen, en in de hand van de koning der Moabieten, die tegen hen streden. En ze riepen tot de Heer en zeiden: wij hebben gezondigd, terwijl wij de Heere verlaten en de Baals en de Ashtarots gediend hebben. En nu, ruk ons uit de hand van onze vijanden, en wij zullen u dienen. En de Heere zond Jerub-Baal en Bedan en Jefta en Samuel. En hij rukt u uit de hand uw vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet. Als gij nu zag dat Nahas, de koning van de kinderen Ammons, tegen u kwam, zo zeide gij tot mij: nee, maar een koning zal over ons regeren. Zo toch de Heere uw God uw koning was. En nu, ziet daar de koning die gij verkoren hebt, die gij begeerd hebt. En ziet, de Heer heeft een koning over uw lieden gezet. Zo gij de Heere zult vrezen en hem dienen en naar zijn stem horen, en de mond van de Heere niet wederspannig zijt, zo zult gij lieden, zowel gij als de koning die over u regeren zal, achter de Heere uw God zijn. Doch zo gij naar de stem van de Heere niet zult horen, maar de mond van de Heere wederspannig zijn, zo zal de hand van de Heere tegen u zijn als tegen uw vaders. En stelt u nu hier en ziet die grote zaak die de Heere voor uw ogen doen zal. Is het niet vandaag de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donderslag en regen geven. En zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat gij voor de ogen van de Heere gedaan hebt, dat gij een koning voor u begeerd hebt. Toen Samuel de Heere aanriep, zo gaf de Heere donder en regen te dien dagen. Daarom vreesde al het volk zeer de Heere en Samuel. En al het volk zei tot Samuel: bid voor uw knechten de Heere uw God, dat wij niet sterven. Want boven al de zonden hebben wij dit kwaad daartoe gedaan, dat wij voor onze koning begeerd hebben. Toen zeide Samuel tot volk: vrees niet, gij hebt al dit kwaad gedaan, doch wijk niet van achter de Heere af, maar dien de Heere met uw gans hart. En wijk niet af, want gij zou de ijdelheden navolgen, die niet bevorderlijk zijn, nog verlossen, want ze zijn ijdelheden. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten om zijn grote naams wil, terwijl het de Heere beliefd heeft uw lieden tot een volk te maken. Wat ook mij aangaat, het zou verre van mij zijn dat ik tegen de Heere zou zondigen, dat ik zou aflaten voor lieden te bidden. Maar ik zal u de goede en rechte weg leren. Vrees slechts de Heere en dient hem trouwelijk met uw ganse hart, want ziet hoe grote dingen hij bij uw lieden gedaan heeft. Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gij lieden, als ook uw koning, omkomen.
Met de hulp van de Heer willen wij vanavond dus ook dit gedeelte overdenken. Geliefde gemeente, dat kennen ze allemaal wel. Afscheidstoespraken kan je overkomen als je de basisschool verlaat of de middelbare school verlaat. Dat de docenten een afscheidstoespraak houden. Er zijn afscheidstoespraken van predikanten als ze hun gemeente verlaten. Er zijn afscheidstoespraken als je een andere baan zoekt en vindt. En je daarom, voordat je weggaat, ook je collega's toespreekt. Ze zijn er in allerlei opzichten. Afscheidstoespraken. En waar gaat het dan vaak over? Waar gaat het dan vaak om in een toespraak? Nou, dan zit daar een terugblik in. Op datgene wat er achter je ligt. En dan worden er ook allerlei dankwoorden uitgesproken en de goede wensen voor de toekomst. Vanavond in 1 Samuel 12 komen wij ook een afscheidstoespraak tegen. Van Samuel. Ja, hij neemt daarin afscheid als richter. En wat is dan het opvallende aan zijn afscheidstoespraak? Nee, hij zet zichzelf niet in het middelpunt. Hij gaat niet vertellen wat hij allemaal gedaan heeft voor het volk. Hij gaat ook niet vertellen welke zorgen hij heeft over het volk. Welke vreugde hij heeft ervaren. Nee, 1 Samuel 12 maakt het ons wel duidelijk waar het in zijn afscheidstoespraak om gaat. Hij zet God in het middelpunt. Wat God gedaan heeft voor zijn volk in het verleden, maar ook wie God is in het heden en wie God blijft in de toekomst. En als je het dan zou samenvatten, dan zou je zeggen, waar heeft Samuel het eigenlijk over in zijn toespraak? Het is een lofzang op Gods trouw. Op Gods trouw voor een ontrouw volk. Maar de trouw van God, die blijft staan. Dat is het thema, als het ware, van zijn afscheidstoespraak. Nou, laat het ook het thema mogen zijn vanavond van deze Bijbellezing. Gods trouw blijft over. En dan zien we eigenlijk in dit gedeelte een driedeling. Een soort terugblik. Dan is er iets in het heden en richt Samuel zich dus naar de toekomst. En vandaar dat je zou kunnen zeggen de versen 6 tot en met 11, die geven blijk van Gods trouw in het verleden. Hij was trouw. En dan ten tweede, de gedeelte van de vers 12 tot en met 19, daarin zien we dat God trouw is. En dan ten derde, dat is het vervolg, dat God trouw blijft. Gods trouw blijft over. Want God was trouw, hij is trouw en hij blijft trouw. Nee, het is niet een soort vrijblijvende toespraak van Samuel. Het is niet een vrijblijvende afscheidstoespraak. Samuel, hij blijft tot het laatste aan toe zich ervan bewust dat hij staat in de dienst van zijn God. En daarom handelt hij ook eerlijk met het volk, omdat hij weet, ik sta hier maar niet zomaar voor het volk. Ik sta hier voor het aangezicht van God. En daarom gaat hij ook in zijn laatste toespraak de mensen maar niet een beetje naar de mond praten, nog proberen een beetje een goede sier te maken. Nee, hij blijft eerlijk. Tot het laatste aan toe wijst hij onomwonden op de zonde van het volk en spreekt hij goed van zijn God. Maar hij staat hier in het besef dat hij hier staat voor het aangezicht van God. Trouwens ook wel iets om mee te nemen. Bij welke toespraak dan ook die we in ons leven wellicht houden. Dat we staan voor Gods aangezicht. Dat Hij meekijkt, dat Hij meeluistert. Dat we altijd eerlijk blijven. Ook in een afscheidstoespraak. Dat we nooit tekort doen aan de eer van Gods naam. Aan het recht dat God heeft op ons aller leven. Maar we zien dus dat Samuel in vers 7 vraagt aan het volk om te gaan staan. En nu stelt u hier dat ik met u lieden rechte voor het aangezicht van de Heer. Het is dus maar niet een vrijblijvende toespraak. Nee, het is als het ware een rechtszaak. En daarom vraagt Samuel de mensen te gaan staan. Om te gaan richten. Over wat? Over wie God is geweest voor het volk. In het licht van het verbond dat hij met het volk had gesloten. En daarom zullen ze horen. Wie God is geweest voor het volk. Wie God is geweest ten opzichte van zijn verbond. Dat is de ene kant. En aan de andere kant dus wie het volk is geweest. Tegenover God. En tegenover het verbond. En zo begint Samuel. En dan heeft hij het in vers 7 over de gerechtigheden des Heren, die hij aan u en aan uw vaderen gedaan heeft. Nou, dat is het dus. Wat God gedaan heeft. Dat zijn gerechtigheden. Wat betekent dat? Dat God recht is geweest. In al zijn weg en werk is God eerlijk geweest, recht geweest, in zijn bedreigingen, in zijn beloften, in zijn straffen, in zijn zegeningen. God is recht geweest. Hij heeft dus al die jaren zich aan zijn verbond gehouden. Dat is het eerste waar Samuel het volk op wijst. En op welke manier, op welke wijze heeft de Heere dat dan gedaan? Hoe kan het volk dat dan beoordelen of de Heere inderdaad juist heeft gehandeld, rechtvaardig? Nou, dan wijst hij in het vervolg op twee dingen. Waaraan kan het volk het zien dat de Heere recht was in al zijn weg en werk? Nou, dan kun je zien hoe God zijn volk heeft geleid. Dat is het eerste. En hoe hij zijn volk heeft gered. Dat is het tweede. Gods leiding en Gods verlossing. Nou, hoe leidde God dan zijn volk? Daarom riep de Heere mensen in zijn dienst. Hij noemt ze hier bij name Mozes en Aaron. Deze beide broers wilden de Heere gebruiken om zijn volk uit Egypte te bevrijden. Wanneer? Nou, toen, en wij kennen die geschiedenis, toen Israël daar slavendienst moest verrichten. En het al harder eraan toeging, de Egyptenaren al vreder werden. Nou, dan lezen wij in Exodus 2 hoe het volk van Israël eronder zuchtte onder die harde dienst. En ze schreeuwden tot God, zegt Exodus 2. En toen hoorde God naar hun geschreeuw, naar hun geroep. Hoorde God. Waarom? Omdat hij dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God was trouw aan zijn verbond. En daarom werd Israël uit Egypte geleid. Maar de Heere doet geen half werk, toch? Dat hebben ze ook kunnen zien. Want hoe heeft de Heere het volk Israël ook door de woestijn geleid? Al die jaren heeft hij zijn volk keer op keer geholpen, geleid. Hij hield getrouw zijn woord. Want ze zijn aangekomen in Israël. Ze zijn in het beloofde land aangekomen. Uitgeleid uit Egypte. Doorgeleid door de woestijn. En ingebracht in het beloofde land. Eén onderstreping dat God trouw is. Zo leidde hij zijn volk. Ja, door middel van mensen. Door middel van Mozes en Aaron die hij de kracht gaf. En de wijsheid gaf en de moed gaf om dat volk te leiden. De Heere schakelt mensen in om zijn volk te leiden. En zo is het ervan gekomen. Waar vers 8 op wijst. Zij leidden uw vaders uit Egypte en deden hen aan deze plaats wonen. Ja, zo was God. Dat is dus die ene kant. En dan die andere kant. Wat was dan de houding van het volk? Hoe reageerde het volk nou daarop? Op Gods trouw. Wat stond er nou tegenover? Voor die leiding van de Heer, voor zijn zorg, al die jaren. Vers 9. Maar zij vergaten de Heere hun God. Dat is wat. Tegenover die trouw van God. Daar stond nou de ontrouw van het volk. Ondanks die trouwe leiding van zijn volk. Al die jaren lang. Verzuimde het volk alle trouw en plicht. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? Zij vergramden God. Werd God toornig op zijn volk. En daarom ging de Heere zijn volk straffen. Nee, niet uit lust op plagen. Niet omdat hij er zin in heeft. God is liefde. Maar dat volk, dat ontrouwe volk, dat riep zijn rechtvaardige toorn bij God wakker. Omdat God trouw was en is. Niet alleen aan zijn beloften, maar ook aan zijn bedreigingen. En daarom was die toren van God een rechtvaardige toren. Er zijn bij hem de verbondszegeningen en er is de verbondswraak. En dat zien we toch heel duidelijk in die geschiedenis, waar Samuel dus het volk nu naar terug verwijst. Het volk kan het zelf beoordelen, kan het zelf zien wie God is geweest en wie het volk is geweest. Ja, wie was God? Psalm 99 zegt het. Hij was Israël een vergevend God, hoewel ze om hun zonde straffen ondervonden. En daarom gaf God zijn volk over. Zegt vers 9. Verkocht hij hen in de hand van Sisera, de krijgsoverste te Hazor. Gaf hij hen in handen van de Filistijnen en van de Moabieten. O, wat deed dat pijn bij dat volk. Tegenslag op tegenslag, vijanden die hen het leven zuur maakten. En toen, wat gebeurde er toen, zegt Samuel. Toen ging het volk weer in de nood tot God roepen. En toen? Wat zou dan het verdiende antwoord moeten zijn geweest? Als je tegen beter weten in toch een eigen weg gaat, tegen licht in toch weer God vergat. Wat zou dan het verdiende antwoord moeten zijn geweest? Als het volk ging roepen in de nood, omdat ze te maken kregen met die vijanden. Ja, dat God toch zegt, ja, het is nou je eigen schuld. Zoek het nu ook zelf maar uit. Maar dat deed God nou niet. Dat is toch het wonder. Iedere keer weer opnieuw, ook al kennen wij die geschiedenis, dat blijft toch het wonder. Dat God nou zijn volk niet alleen leidde in zijn trouw, maar dat hij hen ook redde, dat tweede. Dat hij dus ook hen verloste. Uit de hand van die vijanden. En daarom zond de Heere, zegt vers 11, richters, Jerubbaal, Gideon en Bedan. Bedan. Ja, een onbekende richter, zegt de een. Balak, zegt de ander. Maar zo gaf de Heere dus iedere keer aan het volk richters. Jefta, Samuel. En zo redde de Heere dat schuldige volk, dat zondige volk. Redde hij hen weer uit de nood. Toen zij gingen roepen tot de Heere en het hem beleden. Wij hebben gezondigd, want wij hebben de Heere verlaten en de Baals en de Astarots gediend, de afgoden. Maar die kunnen ons niet helpen. Die helpen ons van de wal in de sloot. En daarom, o God, help ons. En de Heere hoorde. Hij leidde zijn volk al die jaren. En hij redde zijn volk. Keer op keer. Zo was God. Hij was trouw. Voor een ontrouw volk. Nou, laten wij hier een ogenblik halt houden. Want hoe zit dat nou in uw leven? En in jouw leven en in mijn leven? Is deze God van Israël veranderd? Ga nou eens na in uw eigen leven. Wie is de God van Israël voor u en voor jou geweest? Is dat het nou ook? Wat je ook vanavond zo klein maakt. Zo verwonderd over bent. Dat het je zo van hem afhankelijk houdt. Dat je moet zeggen, Heere, daar moet ik het nou ook van hebben in mijn leven. Van die trouw. O, wat schittert uw trouw in mijn leven tegenover mijn ontrouw. En wat schittert uw leiding in mijn leven tegenover mijn dwaasheid. Dat ik iedere keer weer eigen wegen wil ingaan, dwaalwegen in wil gaan. Maar u blijft trouw. U leidt mij. O, wat schittert uw genade tegenover mijn zonde. En wat schittert uw uitreddingen in mijn leven tegenover mijn afdwalingen. Is dat het? Schittert Gods trouw zo in uw en in jouw leven? Moet je het inderdaad ook hebben. Van zijn trouw. van zijn gerechtigheden die hij aan u en aan uw vaderen gedaan heeft. Wellicht kunt u of jij ook spreken van, ja, van bepaalde uitreddingen in uw leven. Een monument van Gods trouw. Dat je zegt, hoe bestond het dat de Heere mij daaruit heeft willen redden. Een bijzondere verlossing uit een bepaalde omstandigheid. Gods trouw. Ja, dieper nog is er bij u en bij jou ook zicht op die diepste trouw van God. Dat je in die geestelijke nood ging roepen tot hem. En dat je het hem moest belijden, Heere, wie ben ik geweest in mijn leven ten opzichte van u, u die goede God, die zoveel wonderen hebt verricht. Maar wie ben ik, Heere? O, ik verdien het. Als u niet naar mij omziet, want ik heb gezondigd, ik heb u verlaten, ik heb de afgoden gediend, maar nu ruk mij uit de hand, Heere, van al die vijanden die mij omringen. Is dat er geweest? En dat de Heere inderdaad hoorde. En dat hij je redde. Dat moeras van de zonde je optrok uit die diepe put. En in de nood het oog liet slaan op wie hij is in zijn Zoon Jezus Christus. En dat hij je verloste uit de hand van je vijanden. Dat de wereld je moest laten gaan. En dat de duivel met lege handen stond. Maar dat je in die genadige armen van de zaligmaker mocht vallen. Dat je daar zijn stem mocht horen. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Waarom niet? Omdat God trouw was. En omdat God trouw is. Want dat zien we ook in 1 Samuel 12. Niet alleen dat God trouw was aan Israël, maar dat hij ook trouw is in het heden. Dan gaan we verder lezen. Nee, Samuel neemt geen blad voor de mond, zo zagen wij al in zijn afscheidstoespraak, in deze rechtszaak. Hij blijft eerlijk. Oh, hij spreekt goed van God en van zijn trouw. Maar hij zegt ook eerlijk wie het volk was en is. Hij neemt geen blad voor zijn mond. Want de Heere had dan zijn volk geleid. De Heere had zijn volk gered. En ze hebben het de Heere beloofd. Heere, als u ons nou redt uit de nood. Ja dan, wat dan? Dan zullen wij u dienen. Dat had het volk gezegd. Wij zullen u dienen. Nou, wat is er nou van terechtgekomen? Wat is er van terechtgekomen? Nou, in vers 12 zien we het. Nadat de Heer hen uit de hand van zijn vijanden had gerukt. En dat ze nog altijd daar in Kanaan, in het beloofde land leven. Wat is er van die belofte van het volk terechtgekomen? Vers 12. Als gij nu zag dat Nahas, de koning van de kinderen Ammons, tegen u kwam, zo zei gij mij, nee, maar een koning zal over ons regeren, zo toch de Heere uw God uw koning was. Wat is er dus gebeurd? In die nieuwe nood die er kwam, ging het volk niet vragen naar God als hun koning, maar in die nieuwe nood vergaten ze hun belofte. Keken ze om zich heen naar die andere volken en ze zeiden, we moeten ook een koning hebben. En de Heere heeft daarin toegestemd. Hij heeft het volk een koning gegeven. Schoon zwaar getergd, blijft hij ook daarin. Barmhartig en genadig. Maar Samuel zegt het tegen het volk, vergeet het niet. Ook al heb je dan nu een koning, komt er een nieuwe situatie. De God van Israël, die blijft onze echte koning. En daarom is het van tweeën één. Ook nu Saul koning is, het is van tweeën één. Zo zegt Samuel. Vers 14. Zo gij de Heere zult vrezen en hem dienen en naar zijn stem horen en de mond van de Heere niet wederspannig zijn, zo zult gij, zowel gij als de koning die over u regeren zal, achter de Heere uw God zijn. Wat zegt de Heer? Zolang het volk op de Heere blijft zien, achter de Heere schuilt, zo zou je kunnen zeggen, dan zijn ze veilig. Achter de Heere uw God, daar is het veilig. Want daar genieten ze dus zijn zegen, zijn bescherming. Daar ontvangen ze zijn nabijheid. Zolang ze naar hem horen, zolang ze hem gehoorzamen, zolang ze hem dienen. Ze hem laten voorgaan als die goede herder die zijn volk leidt en redt. Maar, en dat is dus die andere kant die Samuel ook noemt, wij het volk voor de keus stelt, als het volk dat niet doet, maar toch afwijkt. Vers 15, als gij naar de stem van de Heere niet zult horen, maar de mond van de Heere wederspannig is, dus niet luistert, niet gehoorzaam is, dan zal de hand van de Heere tegen u zijn. Wat doet Samuel hier? In deze afscheidsrede. Hij stelt het volk dus eigenlijk weer voor de keus. Zoals ook Jozua eens deed. Kiest u heden wie gedienen zult, volk van Israël. Als je achter de Heere schuil gaat, dan zul je ook delen in zijn zegeningen. Maar doe je dat niet, dan mag je vrezen voor zijn straf, voor zijn wraak. En dan geeft Samuel aan dat hij om een teken gaat vragen aan de Heer. Dat hij maar niet zomaar wat zegt. Maar dat God inderdaad de levende God is, die naar hem hoort, die ook in het heden trouw is. En dan zien we wat er gebeurt. Dan gaat Samuel bidden. Vers 16. Stelt u hier en zie die grote zaak die de Heere voor uw ogen doen zal. Is het niet vandaag de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. Zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat ge voor de ogen van de Heere gedaan hebt, dat gij een koning voor u begeerd hebt. Dus wat doet Samuel? Als teken dat het waar is wat hij zegt, gaat hij bidden om noodweer. Want, staat er heel nadrukkelijk, het is de tarweoogst. Dat is een periode in Israël dat er normaal gesproken ook helemaal geen regen valt. En daar zitten ze ook helemaal niet op te wachten natuurlijk. Als je je oogst binnenhaalt, dat dan er een noodweer losbarst. Want ja, dat kan betekenen dat je oogst alsnog verloren gaat. En waar is een misoogst? In zijn tijd. Een teken van. Van Gods ongenoegen, van Gods toorn. Dat had de Heere gezegd in de wet van Mozes. En zo gaat Samuel bidden. Opdat het duidelijk is dat God ook nu nog dezelfde is. Trouw is aan zijn woord, aan zijn belofte en aan zijn bedreigingen. Want Israël heeft een God die ook in het heden hoort. Die ook in het heden het voor zijn knechten opneemt. En zo gaat Samuel roepen. En inderdaad, vers 18, de Heere geeft donder en regen te dien dagen. Daarom vreesde het volk zeer de Heere en Samuel. Want ze beseffen het. God oordeelt rechtvaardig. Hij is die levende God die alles ziet en die alles weet. Samuel, die staat hier maar niet wat te verzinnen. Het is waar. God is recht. Nou, daar staat het volk. Drijfnat natuurlijk van de regen. Diep onder de indruk van die geweldige donder. Staan ze met schrik in de benen. Ze voelen het. Het is verkeerd wat ze gedaan hebben. Dit is een teken van Gods toorn. Oh, nu gaan hun ogen open voor wat ze hebben gedaan. In hun blindheid, in hun dwaasheid. En ze belijden hun schuld. Want ze zeggen het tegen Samuel, bid voor uw knechten, de Heere uw God, dat wij niet sterven. Ja, dat zou verdiend zijn. Want boven al onze zonden hebben wij ook dit kwaad gedaan, dat wij voor ons een koning begeerd hebben. En wat doen ze dus? In dit oordeel van God. Ze gaan roepen tot Samuel. Als hun voorbidder. Want ze beseffen het. Wij kunnen hier niks meer aan veranderen. Aan onze kant ligt het verzondigd. Maar Samuel, wil je voor ons bidden? Of God toch nog genadig wil zijn? Ze zien het. God is trouw. Aan wat hij zegt. God is trouw aan zijn verbond. God is trouw en wij zijn ontrouw. Zijn er zoveel zonden die ons aanklagen. Nou laten we ook hier even halt houden. Hoe spreekt God? Ook in ons heden. Spreekt hij door middel van zijn woord? Spreekt hij ook in onze tijd? Ook door middel van de roepstemmen. Van het coronavirus. Ook tekenen. Wie wij mensen zijn in onze nietigheid. Wat we ook proberen en wat we ook doen. Krijgen dat virus er niet samen onder. Maar waar brengt het ons? Is er inderdaad net als Israël. Ook in de nood dat roepen tot God. Israël vreesde zeer. In die nood roepen ze. Is dat het nou ook in ons leven? Te midden van al onze omstandigheden. Te midden van al onze nood. Dat we zo diep beseffen dat God inderdaad trouw is. aan zijn belofte. Trouw is aan zijn bedreigingen. Trouw is aan zijn woord. Dat het ons uitdrijft tot die meerdere Samuel. Tot die grote voorbidder, Jezus Christus. Het is toch weer lijdenstijd, waarin we hem volgen als die man van smarten. Hoe heeft hij gehangen? Op Golgotha. Waarom het zo is te zeggen. De regen en de toren van God op hem is neergedaald. Hij daar hing in het grootste oordeel. En wat heeft hij daar gedaan? Toen hij daar hing in het oordeel van God. Toen is hij gaan bidden. Is hij gaan bidden voor wie? Dat is toch het wonder. Dat hij daar ging bidden voor overtreders. Daar is hij gaan bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar is hij gaan bidden voor overtreders. Voor wie? Voor mensen die uit zichzelf God niet als koning hebben erkend, maar een andere koning dienen. Is dat het niet? Wat ons leven die haast moet geven om ons te wenden tot deze voorbidder, Jezus Christus. Want hoe heeft hij aan dat kruishout, dat verbond der genade en der verzoening vastgemaakt met zijn bloed? Want hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En daarom mag ook vanavond in het heden van Gods genade zijn woord worden verkondigd. Welk woord? Dat God trouw is. Wie in diepte van ellende tot deze God roept met mond en hart, die laat de Heere niet gaan. Die laat hij niet staan. Maar dan is er bij hem genade. Hij was trouw. Hij is trouw. Ja, hij blijft trouw. Dat is het slot van 1 Samuel 12. Dat God trouw blijft. Ja, daar wijst Samuel het volk op. Op welke manier doet hij dat? Nou, hij gaat het volk vertroosten. Hij gaat het volk vermanen. En hij gaat het volk verzekeren. Die drie dingen. Vertroosten, vermanen en verzekeren. Waarvan verzekeren? Van die hartelijke trouw en liefde van God. En daarom gaat hij vertroosten. Zien we in vers 20. Want dan mag Samuel zeggen, in naam van God, tot het volk, vrees niet. Gij hebt dit kwaad gedaan, maar wijk niet af van achter de Heere, maar dient de Heere met uw ganse hart. Ja, hij mag dit zeggen tot een vrezend volk dat daar staat onder de indruk, onder het beslag van het spreken van God. Vrees niet. Nou, waarom dan niet? Waarom moet dit volk nou niet vrezen? Ze zijn toch zo dwaas geweest. En ze zijn toch zo blind geweest. Ze hebben toch een andere koning begeerd. En ze hebben toch zonde op zonde gedaan. En waarom dan niet vrezen? Omdat God trouw blijft aan zijn verbond. Nee, die zonde blijft een groot kwaad. Maar God is een genadig God. En het volk heeft hem hun schuld beleden. En daarom is het bij God ook geen goedkope genade. Zo van, nou ja, ik zie het maar weer door de vingers en we gaan maar weer verder. Nee, geen goedkope genade. Die vertroosting, die gaat samen met de vermaning. Toch, wijk niet van achter de Heere af, maar dient de Heere met uw ganse hart. Vers 21, wijk niet af, want je zou die ijdelheden, die lege, nietszeggende afgoden volgen. En die helpen je niet, dat is niet bevorderlijk. En die zullen je ook niet kunnen verlossen, want ze zijn ijdelheden leeg. Samuel zegt het dus. Laat je nou niet beetnemen. Door toch weer je hulp van mensen te verwachten. Toch weer op de omstandigheden te zien. Stel je vertrouwen op de Heere, je God. Die zal je leiden. Die zal je redden. Dus wat doet die Heer? Voor de tweede keer tijdens deze afscheidstoespraak stelt hij het volk voor de keus. Houdt hij hem die twee wegen voor. Van vloek en van zegen. Van dood en van leven. Van zonde en van genade. Spoort hij het volk aan. Dient toch de Heer. Houd het toch voor ogen wie die God is geweest in het verleden, wie hij is in het heden en wie hij blijven zal. Houd dat voor ogen. Nou, is dat niet een eerlijk afscheidswoord van deze richter? Nee, die vermaning die hij uitspreekt, dat is niet een soort bottebijl. Nee, die vermaning ligt als het ware ingebed in die vertroosting. Dat gaat samen op. Ja, sterker nog, hij heeft gebeden voor het volk. En hij zal het ook zeggen, ik zal ook blijven bidden voor jullie. Dus zijn vermaning van het volk, dat ligt ingebed in die vertroosting. En in zijn voorbeden. Wat een les. Voor ouders, opvoeders, docenten, ambtsdragers, wie we ook zijn. Wat een les. Om niet met een botte bijl te vermanen. Maar het ingebed te laten zijn in de vertroosting. In de voorbeden. Dan kan het toch ook wat lijden. Als je de zonde eerlijk moet benoemen, dan kan het toch lijden. Als het wordt gevoeld. Het gebeurt met gevouwen handen. Niet vanuit de hoogte, maar met gevouwen handen. En daarbij ook wijzend op wie God is. In zijn trouw en in zijn genade. In zijn trouw voor een ontrouw volk. Troosting, vermaning, ja ook verzekering. Vers 23, wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Heere zou zondigen, dat ik zou aflaten voor u te bidden. Ik zal u de goede en de rechte weg leren. Nee, Samuel, hij kan zijn volk niet vergeten. Hij zal voor hen blijven bidden en hij zal hen onderwijzen. Ja, dat zei Samuel. Maar hoeveel te meer geldt dat, die meerdere Samuel. Die grote voorbidder die in de hemel is, die door de hemelen is doorgegaan, waarmee? Met zijn eigen bloed. En daar nou altijd leeft om voor zijn volk te bidden. zal hij het niet nalaten om voor zijn volk te blijven bidden. Ook als zij niet kunnen bidden, als ze niet weten te bidden hoe het behoort. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Hij blijft hen onderwijzen. Hij blijft hen vermanen. Hij blijft hen vertroosten. Hij blijft hen verzekeren van deze zijn hartelijke liefde en trouw. En waarom blijft hij dat nou doen? Waarom blijft hij dat nou doen? Omdat dat volk hem zo in alles navolgt. Omdat u en jij zo trouw bent in alles. Waarom blijft Jezus Christus voor zijn volk bidden? Ja, dat is het evangelie dat hier oplicht in die laatste woorden van Samuel. In vers 22. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten. Waarom niet? Om zijns grote naams wil. Dewijl het de Heere beliefd heeft. U zich tot een volk te maken. Hier mag Samuel het volk wijzen. Op Gods eeuwige trouw. Op Gods eeuwige liefde, op dat welbehagen van God. Ja, dat blijft over. Dat blijft over. Waarom dat volk mag hopen, waarom dat volk verwachting mag hebben. Geen verwachting van zichzelf, maar verwachting van wie God is en blijft. Nou, dat kun je toch niet begrijpen. Dan kun je echt alleen maar bewonderen toch. Dat God heeft gedacht aan zijn genade. Ja, daar ligt het geheim opgesloten. In zijn grote naam. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat hij trouw was, dat hij trouw is en dat hij trouw blijft tot in eeuwigheid. Jezus Christus, gisteren, heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ja, dat is de boodschap vanavond. God is en blijft trouw. Laat dat een aansporing voor u of voor jou mogen zijn. Als je de Heer niet dient, van twee walletjes probeert te eten, hem niet in oprechtheid zoekt, misschien genoeg heb aan een wat uiterlijke godsdienst, zonder dat levende geloof in Jezus Christus. We zien het hier in 1 Samuel 12. God is trouw. Niet alleen aan zijn belofte, maar ook aan zijn bedreigingen. Dat wie hem verlaat, smart op smart heeft te vrezen. Al gaat het hier misschien een aantal jaren nog betrekkelijk goed. Maar je komt ermee om. Maar wat ligt dan hier? Een aansporing om voor het eerst, maar ook opnieuw, te pleiten op die grote naam van God. Die naam die hij heeft willen verbinden aan onze naam in het uur van de doop. Hij heeft toegezegd alles te willen geven wat wij missen. Wat wij missen aan geloof, aan bekering. En wat ligt er dan? Een rijke verzekering voor een ieder die in zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing heb leren wenden, achter hem mag schuilen. Wat ligt er dan hier? Een heerlijke verzekering. In vers 22, de Heere zal zijn volk niet verlaten. Dat ontrouwe volk in zichzelf, dat ongehoorzame volk in zichzelf, hij zal zijn volk niet verlaten. Om zijn naams wil, dan zal hij je blijven leiden. Zal hij je blijven verlossen. Zal hij je blijven vertroosten. Nee, niet tot aan de dood, maar door de dood heen zal hij bij je zijn. En daar mag je dan eeuwig afscheid nemen. Afscheid nemen van je zonde. Afscheid nemen van je ontrouw. Maar dan hoef je nou nooit meer afscheid te nemen van die grote God die het zegt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten tot in eeuwigheid niet. Amen.